NPO Radio 4. Avro Tros. Opium op 4. Met Hans Smit.
Ach ja, je wordt maar één keer 75, niet waar. Ik dacht alleen dat hij ook nog even iedereen de groeten ging doen, Jordi Savai, maar dat heeft hij gelukkig niet gedaan. Dank Maartje Stokkers voor het presenteren van het concert daar in Utrecht. Welkom bij Opium op 4 vanuit Vondel CS. Live muziek komt vanavond van de Barocco Concertato, een van de finalisten van het internationaal Van Wassenaar concours. En ik praat met de schrijfster Joey Schmitz, die deze week werkte aan een kort verhaal in de Torenkamer. Hoofdgast is filmjournalist Phil van Tongeren. Hij schreef een biografie over een fictieve vrouw, een eigenzinnige eigenaresse van een warenhuis dat misschien wel helemaal nooit bestaan heeft. En dat warenhuis en het boek heette Wien. En deze muziek, we gaan ook muziek draaien, gaat over een ander Wien, de stad Wenen. Aus Wien van Eduard Gärtner. Eduard Gärtner schreef het, dit Aus Wien, Robert McDuffie op de viool. En de Cincinnati Pops Orchestra was dat. Phil van Tongeren, hoofdgast vanavond, filmjournalist. We hoorden net muziek van uit Wenen van eind 19e eeuw. De tijd waarin de hoofdpersoon uit jouw boek Wien geboren wordt. Je schrijft met heel veel liefde over die tijd. Verbaasde dat jezelf of wist je dat dat er was?
Nee, ik ben al heel lang geïnteresseerd in vooral in de beeldende kunststromingen uit die periode. Mm-hmm. Ik hou heel erg van de ontwikkelingen die zich dan op dat gebied in Nederland hebben voorgedaan. Het is eigenlijk op een beetje een vreemde manier begonnen. Ik wilde een fictieve biografie schrijven, maar de mensen ook echt foppen daarmee. Door op zoek te gaan naar fotoalbums. En aan de hand van die fotoalbums dan een verhaal te schrijven. Maar stom genoeg ben ik toen begonnen met schrijven. Dat hele idee van op veilingen gaan speuren naar fotoalbums heb ik laten liggen. Toen had ik op een gegeven moment een stuk tekst waar ik niks mee kon.
Want toen pasten die foto's er ook niet meer in natuurlijk.
Nee, nou ik had bovendien geen foto's. Ik had geen documentatie verder. Dus ik heb dat toen in een laag gegooid. En een paar jaar later er weer eens uitgevist. En toen dacht ik, ach, ik vind het toch eigenlijk best wel een hele leuke tekst. En ik had inmiddels zoveel gelezen over die tijd. Toen heb ik besloten om er toch een verhaal van te maken. En Tipex ken ik altijd langer dan vandaag. Mm-hmm. En het leek mij, omdat ik dat hele idee van die mystificatie overboord had gezet, leek me toch leuk om een eigen boekje te maken. En ik ben een enorme fan van Tipex al heel lang.
Tipex is de illustrator die nu net naast jou gaat zitten. Ja. We horen hem straks ook over het boek. En straks praten we sowieso verder over het boek en ook over hoe het zo gekomen is. Nu eerst live muziek. Die komt van het Festival Oude Muziek in Utrecht. Daar gaan we weer naar terug eigenlijk. Daar haalde gisteren het Russische ensemble Barocco Concertato de finale van het Van Wassenaar Concours. De muzici zijn hier en ze spelen muziek van Bach.
Thank you.
Adagio uit de vioolsonate BWV 1021 van Bach door het Barocco Concertato. Ik stel ze straks aan u voor en we horen ze ook na 11 nog spelen. Nu terug naar onze hoofdgast van vanavond, Phil van Tongeren. En het boek Wien, een biografie over, ja, over een meisje uit een rijke familie dat een warenhuis begint. Vertel iets meer over deze lied Wien Weerdenburg-Smit. Wat voor iemand is het? En is het op iemand gebaseerd, vroegen we ons ook
nou,
af?
Het is eigenlijk op niemand gebaseerd, maar ik liep er vandaag even over na te denken. En de relatie tussen Wien en haar rechterhand, die Indonesische meneer Max, ja, doet een beetje denken toch aan Helene Krulle-Müller en haar kunstadviseur H.P. Bremmer. Daar doet het wel een beetje. Misschien is dat wel onbewust een inspiratie geweest. Ook ja, een beetje. Ja. Maar goed, voor de rest, ja, misschien dat de figuren uit de romans van Louis Couperus ook al een beetje model hebben gestaan voor haar. Het is eigenlijk een soort amalgaam van alles en nog wat.
Ja, en ja, misschien ook wel de oprichter van de Bijenkorf. Die zou er ook nog bij wijze van spreken.
Nou, ik moet zeggen dat ik eigenlijk een hoop inspiratie heb gehaald ook uit een geschiedenis van de Bijenkorf die ik vond op de website van de Bijenkorf. Ja, dat was een paar maanden geleden, een paar maanden later was het weg. Ja. En dat was een enorm uitgebreid verhaal over de leuke dingen die ze dan bedachten voor het publiek. En daar heb ik ook wel een hoop van, nou niet letterlijk overgenomen, maar het was wel een inspiratie. Ja.
En dus met illustraties van Tipex, die zit inmiddels ook naast jou. Waarom heb je voor hem gekozen?
Omdat het de beste illustrator van Nederland is natuurlijk. Ja. Nee, maar ik ben een enorme fan van Tipex. Ik heb ook wel werk van hem in huis. En zijn strip vind ik ook geweldig.
Ja. Nou hebben we Wien niet als boek bij je. Want je bent beginnend auteur en dan heb je je boek niet bij je.
Nee, dat is inderdaad een beetje een beginnersfoutje.
Ja, maar ik heb het hier wel op PDF, op een iPad. Dus we kunnen wel een beetje een idee krijgen van het soort tekeningen. Ja. Tipex, ik vond het een beetje een soort jugendstil. Powerful Jugendstil of zo. Is dat een beetje de stijl?
Powerful Jugendstil. Dat klinkt een beetje als een verkeerde jugend. Maar ja, Phil die is heel erg in die tijd. En ik hou sowieso van geschiedenis. Dus ik heb me aangepast aan de tekst. Ik vind het altijd leuk als ik illustreer. Dan richt ik me altijd naar de inhoud. Zeg maar. Ik begin met de inhoud. Ja. Dus het is helemaal een beetje een soort nep 20. En het ontwikkelt zich ook een beetje naarmate het verhaal verder gaat in de tijd. Dan verandert de tekenstijl ook mee.
Ja. Dus je hebt het boek eerst gelezen voordat je daadwerkelijk met het tekenen begint?
Dat is wel verstandig altijd, ja.
Ja, nee, je kan ook zeggen, hij kan ook zeggen van, nou luister Tipex, dit is ongeveer waar het over gaat. Ga je gang.
Ja, nee, ik wil het zelf. Ik vind het ook. Ik wil ook iets anders. Ik wil altijd iets toevoegen. Mm-hmm. Ik vind een illustratie, als je dan de tekst herhaalt, dat vind ik eigenlijk armoeig. Maar omdat het een ouderwets boek is, hadden we besloten om wel van die lullige tekstsnippertjes uit de tekst te doen. Dus volledig overbodig. Je ziet al iemand, weet ik veel, die een boterham smeert. En dan staat eronder. En hij smeert er zijn boterham. Dat vind ik altijd heel erg goed.
Het leuke is ook dat het is wel een retro stijl. Het is ook in min of meer, het lijkt twee kleuren druk. Maar het voegt ook iets ondeugends toe dat de tekst op zich niet heeft. En dat vind ik een leuke toevoeging. Die synthese die je dan krijgt tussen dus vrij droge, serieus bedoelde tekst. En die wat ondeugende.
Ja, ja. Ja. Oh, het is niet zo dat Tipex ervoor gezorgd heeft dat het boek een beetje smeuïg is geworden. Wat jou
nou,
niet
dat is dus wel zo eigenlijk. Ja. Ja? Ja, het is eigenlijk wel zo. Ja. Ja. Het is eigenlijk iets anders geworden dan oorspronkelijk de bedoeling was daardoor.
Ja, ja, ja. Ja. Ik heb ergens gelezen dat jij wilde ook striptekenaar worden toch eigenlijk?
Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja. Ja, zo ben ik ook naar de Rietveld Academie gegaan, maar dat is uiteindelijk niks geworden. Tenminste.
En waarom niet? Want als je echt iets wil dan.
Nou, dat had een beetje te maken met de opleiding zelf. En halverwege ben ik over film gaan schrijven. En toen raakte het tekenen steeds meer op de achtergrond. En uiteindelijk heb ik daar helemaal afstand van genomen.
Ja. De nostalgie die uit het boek spreekt. Je zei al dat je een groot liefhebber bent eind 19e eeuwse sfeer. Ook hier in Nederland. Waar komt die vandaan? Heb je enig idee?
Ja, ik heb dat voor mezelf als proberen te beredeneren. Wat mij heel erg aantrekt in die tijd, dat is dat mensen tegelijk heel bevlogen en gepassioneerd waren. Een soort Maar ze waren ook erg naïef over hoe maakbaar de wereld was. Het is natuurlijk allemaal net na de industriële revolutie wat er gebeurt. Dus er is een soort vooruitgangsgeloof. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook heel naïef. Maar je hebt zoveel ismes in die tijd. Dat komt ook wel letterlijk in het boekje voor. Dat het feminisme komt op.
Het nazisme, hè? Want
Nou, dat is dan weer net even iets later. Maar het communisme, maar ook bijvoorbeeld in de kunst. Het symbolisme en de theosofie, waar Piet Mondriaan dan weer mee bezig was. En aan de ene kant vind ik het heel erg naïef. Aan de andere kant herken ik dat gevoel ook bij mezelf. Toen ik ben opgegroeid in de jaren 70. En toen bestonden die utopische ideeën ook een beetje nog. Van we kunnen de wereld verbeteren, we gaan de straat op, we gaan kraken of we gaan demonstreren tegen Nixon, zal ik maar zeggen. De wereld leek te verbeteren te zijn. En dat zijn we een beetje kwijt, denk ik, dat idealisme van toen. En dat herken ik ook in het begin van de 20e eeuw.
Oké, laten we gauw terug naar nostalgische muziek. Ja, lijkt me goed. Je hebt Gershwin voor ons meegenomen. Gershwin die ook zelf speelt. Waarom wil je dat graag laten horen?
Ten eerste vind ik het wel passen in de sfeer van het boek. Ten tweede, mijn vader was jazzpianist. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid met twee genres muziek. En dat is jazz en ook wel klassiek. De jazz is wat beter blijven plakken bij mij, eerlijk gezegd. Dus laten we zeggen dat het ook nog een soort hommage aan mijn overleden vader is.
Heerlijk met die ruis erbij. Dat was George Gershwin die zijn eigen Someone to Watch Over Me speelde. Ongetwijfeld op een wasrol opname uit de jaren 30 was dat. Geen wasrol, hoor ik net, van George. Het is tijd voor de Torenkamer. Op vrijdag, weet u, dan bevrijden wij de kunstenaar die daar sinds maandag in heeft gezeten. Aan iets moois heeft gewerkt. En u vraagt zich natuurlijk net als mij af. Wie was dat deze week?
Joey Schmitz. Ik schrijf.
Maandag.
Eigenlijk schrijf ik buiten met de hand of in cafés en zo. En binnen tik ik dat dan allemaal heel braaf over in de computer. Ik heb een idee. Ik was op vakantie en reed op een ringweg. Ik zag een huis met een groot zwembad waar 3 naakte vrouwen zwommen. En ik dacht, als ik nu een 18-jarige jongen was, dan zou ik alsmaar rondjes blijven rijden. En dan gebeurt er iets. En dat ben ik nu aan het uitwerken. Ik heb wel heel veel geschreven, maar of het wat is, dat weet ik nog niet.
Woensdag.
Ik was zo van, ik ga hier met een laptop zitten dat ik geen schrift bij me had. Toen ben ik deze om de hoek gaan kopen. Ik ben er best heel blij mee. Ik heb hem vandaag helemaal volgeschreven. Ik heb gisteren heel erg zitten aarzelen, want ik weet niet als ik iets nieuws schrijf of het wel genoeg ziel heeft. Na lang denken ben ik een ander verhaal gaan schrijven. Het gaat over een opa die gelooft dat zijn vrouw is ontvoerd door buitenaardse wezens. Hij heeft 2 kleinzoons die dat willen geloven.
Vrijdag.
En vrijdag zit ze hier, Joey Schmitz. Maar die ziel, waar is die ziel gebleven van dat verhaal met die naakte vrouwen?
Ja, die waart nog ergens rond over de rondweg, gok ik zo. Ja. Ik haal hem nog wel eens op. Ja,
dus het werd een heel ander verhaal. De eenzaamheid van de Torenkamer, was dat wel een goede plek om te kunnen werken, vond jij?
Ja, ik vond het geweldig. Ja, ik heb ontzettend veel gewerkt ook. Gewoon heel veel uren gemaakt, wat ik me ook had voorgenomen. En dat was geweldig.
Ja, maar ja. Ik heb uit betrouwbare bronnen ook gehoord dat je op het terras hebt gezeten.
Ja, dat zegt iedereen de hele tijd. Nou, dat is ook wel waar. Het wordt best warm daar en er kunnen geen raampjes open. Ze komen vlecht niet kwijt. En ik ben op een gegeven moment wel buiten. Maar toen, ik vind het een achtertuin, hè, dus dat telt toch nog wel. Ja.
Ja. Het Vondelpark als achtertuin, dat kan niet iedereen zeggen. Hè?
Ja, precies. Ja.
Goed, je bent dus een paar keer van richting veranderd met het verhaal, omdat het niet genoeg ziel had. Hoe weet je of het de ziel zit in wat je nu hebt geschreven? Is dat gevoel?
Ja, en dit gevoel, nou, dit verhaal ligt er al. Ofthans, de kiem van het verhaal ligt er langer. En ik wist dat het ging over willen geloven. En dat vond ik heel fijn. En willen geloven als in een open geloof dat zijn vrouw is ontvoerd. En zijn kleinzonen, die geloven dat ook. En de volwassenen, dat zijn dan de ouders in dit geval, die zitten maar dat kan helemaal niet en zo. Maar ondertussen wil vader wel een ei leggen en is hij aan het broeden en weet ik veel wat. Dus het is die kleinzoon vertelt het grotendeels. En hij zegt, ja, die volwassenen die geloven gewoon een beetje rommelig. Mm-hmm. En daar is hij niet, nou ja, daar is hij tegen. Dus ja, het voordeel is dat als je gelooft dat je heel veel gaat doen, wat je niet durft. En dat vind ik een heel fijn thema. Dus ik denk dat ziel heeft.
Ja. Wil je een stukje voorlezen?
Ja, moet ik heel kort introduceren alleen. Opa is dus nadat oma is ontvoerd, is opa ook verdwenen. En alleen Raf en zijn broertje Milo, die ruiken verraad. Het kan niet anders dat ruitenwezens ook opa hebben meegenomen. En nu heeft hij ook al hulp geroepen, dus nu gaan ze hem redden. Dat is ergens halverwege. Er was geen maan, het bos lag er extra zwart bij. Het leek Milo niks uit te maken, die wilde al hollen. Raf ving het kleine armpje van zijn broer. Nee, hierheen. Hij drukte op de knop van de sleutel, trok toen de grote pick-up deur open en wees naar waar Milo moest gaan zitten. Die keek hem met grote ogen aan. Aan mijn voeten, ik stuur, jij geeft gas, heel makkelijk. Maar, en dat is heel belangrijk, als ik stop roep, dan druk je op deze. Dat is de rem. Snap je? Dan stoppen we. Dat moet je heel goed onthouden. Zijn broertje knikte en legde zijn knuffelkonijn op de passagiersstoel. Raf had zin om het nog een keer of 5 goed uit te leggen, maar op dat moment klonk er nog 1 pijnkreet uit zijn walkie-talkie en toen werd het stil. Raf drukte op het praatknopje. Opa, opa, niks.
Mooi. Ik zie typisch kijken. Die tekeningen liggen nu al in het hoofd klaar.
Ja, ik hou heel erg van het laatste woord. Niks.
Nou ja, wie weet komt het tot de samenwerking. Wat gaat er met het verhaal gebeuren nu?
Ja, ik hoop, maar dat weet ik nog niet zeker of het goed is. Maar dan wil ik een boekje met illustraties misschien. Ja, het zou geweldig zijn.
En natuurlijk wel met dank aan de Torenkamer voor de inspiratie.
We hadden een dat komt er geboren in de toren.
Prachtig, prachtig. En wilt u lezen hoe Joey Schmitz haar blog heeft bijgehouden? Dat kan als u dan gaat naar Opium op 4, / de Torenkamer. We hadden het over de ziel. Dit is ook muziek met ziel van Johann Sebastian Bach. Ik had het net met Joey Schmitz, de torenkamerbewoner van deze week, over de ziel. Dit was het tweede deel uit de Symfonia van de Kantate. Geist und Seele wird verwirrt. Van Johann Sebastian Bach. Masaki Suzuki op het orgel bij het Bach Collegium Japan was dat. Ja, de live muzici die zijn hier ook nog steeds. Bij ons is het gezelschap Barocco Concertato, een van de finalisten van het Van Wassenaar Concours bij het Festival Oude Muziek in Utrecht. Dat zijn Maria Krestinskaya, die speelt viool, Elisaveta Panchenko op klaversymbool, Rustik Poziumski op de viool, La Gamba en Konstantin Tchenkino Arkarov op de theorbe. En voordat ze gaan spelen, Maria Krestinskaya, die zei eerder dat ze het heel fijn vinden om het op het festival te zijn, erg onder de indruk. En ze vinden het belangrijk dat qua muziek er altijd dialoog blijft tussen de culturen van Europa en Rusland. Lijkt me een goede zaak. Ze spelen nu muziek van Jean-Marie Leclerc. Dat was de Sarabande uit de vioolsonate van Jean-Marie Leclerc door Barocco Concertate. En morgen spelen zij dus in de finale van het Van Wassenaar Concours tijdens het Festival Oude Muziek in Utrecht. Die finale die vindt plaats vanaf 11 uur in de ochtend in de Herfstzaal van Tivoli Vredenburg. En Barocco Concertato die zijn als eerste aan de beurt. Dus dames, heren, vooral nu snel naar bed. Ja, dat dus morgen.
Dit is Opium op 4. Met Hans Smit.
En nu weer even terug naar vanavond. Want Phil van Tongeren zit nog steeds aan tafel. De schrijver van het boek Wien. Je bent heel druk in de film tegenwoordig natuurlijk. Toch nog steeds?
Nou, ik ben vooral druk met het programmeren van films voor een festival. En wat minder met de filmjournalistiek.
Oh, zou hier ook een verfilming, of is het daar te klein voor?
Nou, ik zat zelf wel een beetje te denken aan een tv-serie. Een beetje in de sfeer van Mr. Selfridge, dat door Max wordt uitgezonden. Mm-hmm. Er zou een verhaallijntje uitgeplukt kunnen worden dat dan wordt uitgebouwd tot drama.
Loopt het overigens goed af met mevrouw de Wien, om het zo maar te zeggen?
Nou, kijk, het is eigenlijk iemand die met één been in de 19e eeuw nog staat. Mm-hmm. En met één been in de 20e eeuw. Dat wordt ook ergens letterlijk door mij zo opgeschreven. Dus uiteindelijk als de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, voorbij is. Dan ontstaat er veel meer behoefte bij de klanten van haar warenhuis aan de Amerikaanse consumptiegoederen. Dus mensen willen ijskasten en ze hoeven niet meer zo nodig de weg gewezen te worden. Mm-hmm. Op het gebied van de goede smaak. Men wil gewoon nuttige artikelen in huis hebben. Dus wat dat betreft loopt het niet zo heel geweldig met haar af. En dat heeft gewoon een beetje met haar karakter te maken.
Ja,
een aristocratische vrouw.
Ja, precies. De veranderende materschappij zien we in haar in feite terug.
Ja, dat mooi. Heb ik wel een beetje willen schetsen.
Ja. Ja. Goed, we gaan naar het, dat noemen wij het lange werk altijd. De gast mag altijd een langer werk uitkiezen. Ja. Dat is met dank aan Jordi Savai, is dat een korter werk geworden. Het eerste deel uit de L'Adoration de la Terre, uit de Sacre du Printemps van Stravinsky. Waarom wilde je dat laten horen?
De revolutie die Stravinsky ontketende is natuurlijk veel belangrijker geweest dan wat er ook verder in Nederland is gebeurd. Hmm. Op welk cultureel gebied. En wat natuurlijk ook wel legendarisch is, is de première van het werk. Ik meen in Parijs inderdaad, in 1913. Ja. En ik heb daar nog eens even over gelezen, maar ik zag dat bijvoorbeeld André Gide, die vormde met een aantal andere mensen een cordon om het opstandige menigte tegen te houden. Maurice Ravel zat in de zaal, Jean Cocteau zat in de loge. En dus al die grote namen van toen, die waren daarbij aanwezig. En dat zie je dan voor je. Daar zie ik ook een film hoor, trouwens, voor me.
Okay,
in dat beeld. Ja.
Houd dat vast.
Ja.
Ja, want anders wordt de inleiding langer dan het stuk zelf.
Okay.
Hier is Stravinsky. was het deel uit de eerste deel, La Location de la Terre uit de Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Op verzoek van Phil van Tongeren, mijn gasten vanavond. Zijn boek Wien wordt morgen gepresenteerd om 3:00 in Concerto in de Utrechtse Straat in Amsterdam.
Opium op 4. Slaapservice.
Ja, elke dag een verhaal of gedicht voorgelezen door de schrijver zelf om u een prachtige nacht in te helpen. Vandaag is het Matthijs Gomperts.
Het bad is groot genoeg voor ons allemaal. Ook voor de walvis die met zijn staart het putje openhoudt als je op een oud mannetje begint te lijken. We zitten samen in een sarcofaag, glad als porselein aan je billen. Ik aan het voeteneind tussen papa's voeten die als palmen uit het water steken. Niels en Tijmen zitten tussen het kreupelhout van onze benen en onze dobberende piemels. Door de tuindeur zie je varens, een kleine zandbak en een tuinslang die over de kiezels kruipt. Achter mij, aan de deur van de meterkast, een grote foto van Toetankhamon. Hij heeft koele lippen van goud. We staan rechtop in een lauwe oase. Papa slaat eerst om Tijmen, dan Niels, dan om mij een handdoek. Drooggewreven kleden we ons aan. We krijgen levertraan op een lepel, koude olie uit de buik van de walvis. We bonken de trap op. Mama heeft pap op tafel staan. Mijn pap is woestijn. De melk is de Nijl en de zee. Honing is licht van de zon. Ik ben de walvis en sper wijd mijn reuzenkaken open. Heel Egypte glijdt erin, met de Nijloever, met de Sphinx, de piramide en het zand en de zon en de farao, zijn koude, gouden lippen.
Concert van Vivaldi was dat, met Christophe Coin en de Academy for Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Tot zover Opium op deze vrijdag. Maandag ontvangt Jan Mom de schrijfster Els Kwakgebeur over haar eerste van 3 Amerikaanse romans. Live muziek is van het duo Serenissima. Ik wens u een mooie nacht. Graag tot de volgende keer. Wij gaan nog even partycrashen bij Jordi Savai.
Thuis, bij Avrotros.
Gun jezelf het paradijs. De rust en balans.
Sorry, maar mag ik even storen om daarna niet meer te storen? Access for All heeft namelijk het laagste storingspercentage van Nederland. En daarom is ons alles in één pakket voor de 8e keer op rij als beste getest door de Consumentenbond. Dus wie niet meer gestoord wil worden, stapt nu over. Kijk op accessforall.nl. Access for All. First class internet.
Ik ben Marinka de Haan, één van de mentoren van Mentorschap Nederland. Wij staan mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zo vindt mevrouw Van As het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgt. Als haar vaste, vertrouwde mentor help ik haar daarbij. Kent u iemand die een mentor nodig heeft? Of is het mentorschap iets voor u? Kijk op mentorschap.nl.
Stapt u nu over naar Access for All, dan krijgt u alles in één smart de eerste 3 maanden niet voor 66, maar voor 45 euro per maand. Kijk op accessforall.nl.
Trouw is vernieuwd. Met nog meer achtergronden en meer ruimte voor verdieping. Probeer Trouw daarom nu 2 weken gratis. Ga naar trouw.nl. Trouw, misschien wel de beste krant van Nederland.